Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en allen die met ons verbonden zijn via de livestream of kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Efeze 6, vers 5 tot en met 9. Het thema is Christen zijn op je werk. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, emeritikas en huisvesting Peniel. Komende week is de laatste week van de voedselbankactie. Tot en met aanstaande zondag kunnen nog producten worden ingeleverd. En als u komende week nog een keer wilt meedoen, kunt u een lege tas bij de uitgang van morgen nog meenemen. Verder kunt u komende week ook kleding inleveren. We zingen nu eerst de schoolpsalm, psalm 68, hè? Ja, psalm 68, vers 2. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gaat het, naar aanleiding van Efeze 6, over christen zijn op je werk. En daarom heb ik psalmen gekozen vanmorgen die daarbij passen. Die passen bij werken, die passen bij dienen. En zo ook psalm 102, vers 8 en 9, waar het gaat over knechten, waar het gaat over het bouwen van Gods huis. Dus we zingen samen psalm 102, vers 8 en vers 9. We mogen samen luisteren naar de wil van de Heere voor ons leven. En vervolgens zingen we uit Psalm 127, vers 1 en 2. Waar gewezen wordt op ons bouwen en zwoegen, maar waar ook gezegd wordt dat de Heere het moet zegenen. Dus Psalm 127, vers 1 en 2. Nadat wij geluisterd hebben naar de 10 geboden en ook de samenvatting die de Heer Jezus ons daarvan geeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een hoofdsom. En hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
We mogen ook samen gaan danken en gaan bidden. En we zullen voor een aantal mensen in het bijzonder danken en ook bidden. We zullen samen danken met Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis en haar situatie is nu stabiel. We zullen samen danken met broeder en zuster Beckerman van de Stationstraat 73A. Zij zijn vandaag 35 jaar getrouwd. We zullen samen ook de heren danken met Richard en Chantal de Bruin. Zij zijn vandaag 25 jaar getrouwd, van de Zuiderkade 50 in Ede. En zuster Van der Dol, we danken dat zij is ontslagen van de opname in Zonneschild. Ze is dankbaar voor meer rust in haar hoofd en ze verblijft voorlopig bij familie in Noordeloos, omdat ze niet kan terugkeren naar het huis in Leersum. We zullen samen ook danken voor zuster Van der Klift van de Brouwersgracht 56. Zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De bloedingen die zijn gestopt en nu mag ze thuis verder aansterken. We zullen ook danken voor de kleine Sam van Doorn van Ravenswaai Erf 2. Uit de uitslagen van de onderzoeken blijkt dat alles aanwezig is, zodat een operatie waarbij gehoorimplantaten geplaatst kunnen worden, dat die ook door kan gaan. Dus daar zijn we erg dankbaar voor dat dat door kan gaan. We zullen samen ook bidden voor Rudder van den Berg van de Brinken 3. Hij zal vrijdag 2 december geopereerd worden vanwege stembandkanker. We zullen samen ook bidden voor Nout IJsma, Gouverneurslaan 9. Hij zal maandag 28 november een ingreep ondergaan waarbij de schiezis verder dichtgemaakt wordt. We zullen samen ook voorbeden doen voor broeder Meindert van Rumpt, Fluvia 1. Want hij heeft opnieuw een epileptische aanval gehad. Is kort daarvoor in het ziekenhuis geweest. Medicatie is opgehoogd en de hoop is dat nu hij ook weer thuis is, dat de situatie stabiel blijft. Vanmorgen gaat het dus over christen zijn op je werk. En dan zullen we in het bijzonder ook voorbeden doen voor mensen die om wat voor reden dan ook, lichamelijke, psychische klachten, hun werk niet kunnen doen of veel moeite ervaren op hun werk of wat voor manier dan ook. Zullen we samen in het gebed tot God gaan. Heere onze God, het is toch niet te vergeefs als wij vanmorgen hier samenkomen. Het is toch niet te vergeefs, Heere, dat wij vanmorgen uitspreken dat onze hulp en verwachting van U is. Het is toch ook niet te vergeefs dat U ons gegroet hebt. Dat wij hier samen mogen zijn en mogen zingen. En mogen luisteren naar Uw woord. Heer, het is toch niet te vergeefs in de Heere. Want wij zijn toch in Uw naam samengekomen vanmorgen. Als Uw gemeente, samengeroepen rondom Uw woord. Hier in de kerk en ook op afstand met elkaar verbonden. Heer, laat het dan een dienst zijn die niet te vergeefs is. U belooft het toch zelf, Heere. Uw woord keert toch niet leeg terug. U doet wat het U behaagt. Heere, werkt U vanmorgen met Uw Heilige Geest in onze harten. En wilt U ons zien als we ons vanmorgen ook verootmoedigen voor U. Want Heere, wie zijn wij? En als het alleen al gaat over ons werk, over onze studie, hoe we onze tijd indelen, Heere, dan zullen velen van ons momenten kunnen aanwijzen van de afgelopen week die anders hadden gemoeten. Heere, wij leggen dat bij U neer. Wilt U het ons vergeven, Heere? Wilt U ons aanzien in Uw liefde en genade? Wilt U ons vergeven wat niet goed is, wat tussen U en ons in komt te staan, wat tussen ons mensen in komt te staan? Heer onze God, wilt U vanmorgen met Uw geest aanwezig zijn? Wilt U ons trekken met koren van liefde? En wilt U ons zegenen, in wat voor taken we ook hebben? Met muziek maken, lezen, spreken, ontvangen van Uw woord. Zegen de techniek, Heere. Wij hebben U heel hard nodig. Want U weet dat de duivel Uw werk wil verbreken. Maar geef dat hij geen ruimte heeft. Niet bij ouderen, niet bij jongeren, niet hier in de kerk, maar ook niet thuis. Geef dat we een dienst mogen hebben waarin we merken dat U er bent. Dat U tot ons spreekt. Zegen ons, Heere, in alle omstandigheden van het leven. Ook als het vanmorgen gaat over christen zijn op je werk vanuit Efeze 6. Heer, dan bidden wij in het bijzonder voor ieder die werkzaam is, die werk mag doen, vrijwillig, of een baan waar hij voor betaald wordt. Heer, we danken u dat dat mogelijk is en dat u uw zegen er ook vaak aan verbindt. We danken u met een ieder die mag studeren, de kinderen die op school zitten, de jongeren die ergens voor leren. Heer, zegent u ook dat wat er allemaal gedaan wordt. Heer, dank u wel dat er ook goede voorzieningen zijn. Als we op hogere leeftijd gekomen zijn en we mogen genieten van pensioen en AOW. Dank u wel voor dingen die daarvoor geregeld zijn. We bidden u vanmorgen in het bijzonder ook voor die mensen die, als het gaat over werk, over je inzetten, je ontwikkelen, die dat moeilijk vinden. Omdat ze in hun gezin zorgen hebben. Omdat er financiële zorgen zijn. Omdat er lichamelijke of psychische klachten zijn, een handicap. Heer onze God, u kent ons. U weet, Heer, diegenen die te kampen hebben of te hebben gehad met een burn-out. U weet, Heer, van diegenen die last hebben van long-covid en daardoor niet kunnen doen wat ze graag zouden willen. U weet, Heer, diegenen die worstelen met hunzelf. En dat niet gaat zoals ze willen. Lichamelijke klachten, psychisch en soms totaal niet zichtbaar voor de buitenwacht. Heer, maar u kent ons vanmorgen. En wilt u ons dan zegenen, Heer? En ons helpen om uw woord te begrijpen. Geef dat wij allen als christen mogen leven voor uw aangezicht. Ook op ons werk. Ook in onze dagelijkse omstandigheden. Nu werknemer zijn of werkgever. Leiding geven of vooral leiding ontvangen. Heer, geef dat daarin zichtbaar is. Dat we u dienen. En u volgen. Heer, wij bidden u dan ook voor deze wereld waarin zoveel mensen onder druk gezet worden. Slaven zijn. Heren, we bidden u voor seksslaven. Verbreek de machten waar ze in vastzitten, heren. Verbreek de machten van mensen die als kind als soldaat werden. Heren, wij bidden u voor mensen die onder zware omstandigheden moeten werken. Heren, we bidden voor al zo'n 50 miljoen mensen op deze wereld in de moderne slavernij. Heren, u weet van problemen. U kent de zorg in deze wereld. U weet van uitzichtloze omstandigheden in sloppenwijken. In zoveel landen waar er regimes zijn die geen veiligheid bieden voor hun bevolking. Heere onze God, betoon uw barmhartigheid. Werk gerechtigheid, Heere. Ook op dat vlak. Grote God, zegent u organisaties die zich inzetten voor barmhartigheid, voor eerlijke omstandigheden voor een ieder. Heren, wij bidden u zo voor de wereld om ons heen. Maar we willen u ook danken, bijzonder ook, dat Bente Averink na die aantal weken in het ziekenhuis eindelijk mocht thuiskomen. En dat ze nu samen met haar papa en mama Geerten en Hanneke thuis mogen zijn. Eindelijk een echte start kunnen maken. We danken u, Heren, voor uw zorg in het ziekenhuis. En ook dat het nu goed gaat thuis. Heren, wij prijzen uw naam voor wat u hen daarin gegeven heeft. En we bidden u, wees nabij, Heren. Heren, we danken u ook, broeder en zuster Beckerman, broeder en zuster De Bruin, dat zij vandaag hun huwelijksjubileum mogen vieren, hier in het midden van de gemeente ook, en dat we u daarvoor de dank mogen brengen. 35 jaar en 25 jaar getrouwd. En nu samen in uw huis, u daarvoor mogen eren en prijzen. U bent goed, Heren. U heeft gezegend. En wilt u uw zegen hen niet onthouden? Ook in de toekomst, samen met de mensen die hen lief en dierbaar zijn. Heren, we danken u dat zuster Van der Doel, dat ze de opname geëindigd mocht worden in zon en schild. Heren, ze is ook dankbaar voor de rust in haar hoofd. En het is fijn dat ze nu voorlopig bij de familie in Noordloos kan zijn. Wat ze niet terug kan naar Leersum. Heren, dat is een hele stap die weg afgesloten is. We zijn dankbaar dat u bij haar bent en dat ze het ook zo mag ervaren. Dat u een zon en een schild voor haar was en een zon en een schild voor haar bent. En wilt u dan ook een zon en een schild voor haar blijven richting de toekomst. Zorgt u zo voor onze zuster, Heren. Wij danken u dat, zuster Van der Klif, dat zij weer mag thuiskomen uit het ziekenhuis. Heren, die bloedingen, was spannend. Waar kwamen ze vandaan? Het is allemaal niet duidelijk geworden, maar het is gestopt. En u heeft gegeven dat ze weer thuis mag zijn en nu in alle rust weer mag aansterken. Heren, zegent u medicatie, geef haar rust. Zegent u haar samen met haar man, kinderen, kleinkinderen. Geef dat ze mag merken dat u bij hen is. Heer onze God, we danken u, de kleine Sem van Doorn, dat alles aangelegd is, zodat de ingreep van de gehoorimplantaten plaats kan vinden. Heer, het is alsnog natuurlijk spannend. En wilt u daarom ook zijn bij de kleine Sem, maar ook bij Albert en Mirjam. We hebben het al eens vaker meegemaakt, maar wilt u ook nu met hen meegaan? Wij weten niet precies wat de uitkomst zal zijn, hoe goed Sem zal kunnen horen. Maar heren, het is ons verlangen dat het goede uitwerking mag hebben. En daarom leggen we het ook heel graag bij u neer. Heer onze God, we dragen ook broeder Van den Berg aan u op. Als hij 2 december, komende vrijdag, geopereerd zal worden vanwege stembandkanker. Heren, we danken u nogmaals dat het goed te behandelen is. Dat de artsen het zien zitten. Goede uitzichten zijn. Maar zonder uw zegen, heren, wordt het niets. En wilt u daarom bij onze broeder zijn, bij zijn vrouw. Gaat u met ze mee en zegen ze in dit proces. Heer onze God, ik bid u ook voor Nout IJsma. Zij morgen een ingreep zal ondergaan, waarbij de schisis verder dichtgemaakt wordt. Heer, gaat u dan mee. Heel wat, zo'n ingreep. Is dan ook bij Arjan en Leanda. Zijn zoontje over moeten geven aan de artsen. Heer, weet u, met uw liefde en genade, met uw geest aanwezig. Zegen de medici en geef het deze ingreep. Mag helpen om van Nout zijn ontwikkeling, zijn welbevinden. Heere, zegent u zo. Wij vragen dat omdat u zo goed voor ons bent. Heere, wij bidden u ook voor broeder Meindert van Rumt. We hebben vaker gedaan de afgelopen periode. En heere, opnieuw kreeg hij een epileptische aanval. Ja, het blijkt toch dat de situatie niet helemaal stabiel is. Spannend is. We zijn dankbaar, heren, dat de medicatie nu zijn werk lijkt te doen. Dat het ophogen ervan genoeg blijkt te zijn. Heren, het is kwetsbaar. Het doet veel met hem. En ook met Anja, zijn vrouw. En we dragen hem daarom aan u op. Heren, wees u nabij. We hebben al behoorlijk wat te verduren gekregen. En ook nu dit weer gisteren. Heren, wij leggen het bij u neer. Wees u ons allen nabij, heren. U kent ons. Met de zorgen in ons eigen leven, en de zorgen in de gezinnen, van onze kinderen, op ons werk. Grote God, onze ogen zijn op u. En heren, dan danken wij u voor wat u allemaal hebt gedaan voor ons. Voor wat u doet. En wilt u alstublieft ook vanmorgen met kracht werken. Door uw geest. En geef u dat het zo in dienst mag zijn. Tot uw eer. Tot de heerlijke glorie van uw machtige naam. Om Jezus wil. Amen. Zoals u waarschijnlijk weet is het de eerste Adventszondag. En jongens en meisjes, voor ik iets laat zien uit de kinderbijbel, laat ik even deze zien. Want deze hebben jullie ook allemaal gekregen, toch? Ja, ik hoor een ja, mooi. Ik zie geknik. Heel goed. Nou, vanaf vandaag kun je hem openmaken. Ja, misschien heb je het al gedaan. Maar vanaf vandaag begint het traject. Dus dan kun je elke dag een stukje lezen en misschien moet je wel weer iets knutselen en dat soort dingen. Dus als je straks thuis komt, dan moet je me tegen papa en mama zeggen, niet vergeten, want vanaf vandaag, hè, jullie hebben dit gekregen, dan kun je samen heen leven naar kerst. Nou, dat eventjes vooraf voor straks thuis. Maar nu in de kerk, je hebt het misschien al wel gehoord, gaat het over werken. Nou, christen zijn op je werk en ja, de vorige keer, zondag, toen vroeg ik al, wie is dit? Maar toen wisten jullie het gelijk, hè? Toch? Dat was Jozef. Dat wisten jullie. En Jozef, ja, die heeft van die broers, die zijn niet zo blij met hem. En op een gegeven moment gooien ze hem dus in de put. Hè? Weet jullie ook, hè? En dan wordt hij verkocht voor geld. En dan moet hij helemaal mee naar Egypte. En dan wordt hij daar verkocht. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, aan wie wordt hij ook alweer verkocht? Steek je vinger eens op als je het weet, aan wie wordt Jozef ook alweer verkocht? Wie was dat ook alweer, hè? Was een man in Egypte, ja, maar wie was dat? Ja, jij weet het. Aan de farao. Nee, wel voor iemand die werkt voor de farao, maar hoe wordt hij ook wel genoemd? Iemand die werkt voor de farao? Nou, nu geef ik mijn eigen zomaar een keer een beurt, ja. Potifar, heel goed, ja. Potifar. Kijk, het gaat over, als christen zijn op je werk. Het gaat ook over slaven straks en wat we gaan lezen. Nou, Jozef, je kunt je voorstellen als je verkocht wordt door je broers. En je wordt dan als slaaf meegevoerd achter een kameel. En op een slavenmarkt koopt iemand jou. En die spreekt een taal die jij niet kent. Zou je dan zin hebben om te werken? Die al nee schudden, nee hè? Maar weet je wat nou zo mooi is? De Bijbel vertelt over Jozef in het huis van Potifar, maar ook later in de gevangenis. De Heere is met hem. En zelfs Potifar ziet het en in de gevangenis merken ze het. De Heere zegent het werk van Jozef. En weet wat ik nou hoop? Dat als wij werken, leren op school, voor onze studie, bezig zijn, wat voor dingen dan ook, dat je mag merken, de Heere zegent mij. Hij is bij mij en de mensen om mij heen, die zien het ook, dat de Heere bij mij is. Nou, daar gaan we over lezen met elkaar. We lezen dus geen adventstof vanmorgen. De volgende keer hoop ik dat wel te doen, maar ja, ik wil ook graag verder met de serie over Efeze. En u weet als het goed is nog, hè, de serie van Efeze, dat is zitten, wandelen en standhouden. Nou, zitten, toen hebben we aan het begin van de Efezebrief gezien wat het betekent om christen te zijn. Dat de Heer Jezus je verlosser is. Maar wat betekent dat nou en hoe kun je dat weten? Nu gaat het vooral ook over wandelen. Paulus heeft een heel aantal dingen erover gezegd in hoofdstuk 4 en 5. En vervolgens werd het heel concreet. Hoe wandel je nu? Het einde van hoofdstuk 5. In je huwelijk. En vervolgens, vorige keer, in je gezin. En nu op je werk. En Paulus doet dus iets ongedachts, hè? Dat hebben we al gezien. Dat Paulus vrouwen aanschrijft, dat is ongekend in die tijd. Dat vrouwen kinderen aanspreekt, dat was al vreemd. En nu gaat hij als het ware nog een stap verder. Want de eerste die hij aanspreekt, dat zijn slaven. We lezen Efeze 6, vers 5 tot en met 9. Vervolgens zingen we Psalm 90, vers 8 en 9. Lees nu mee. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is. En dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover. Na het amen van de verkondiging zingen we samen uit Psalm 100, vers 1, 2 en 4. En dan zingen we onder andere: juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. En het einde van vers 2 zingen we ook dat wij zijn een volk tot zijn dienst bereid. Dus Psalm 100, vers 1, 2 en 4, na het amen van de verkondiging. En als kerntekst lees ik nog het 7e vers uit Efeze 6. Waar Paulus schrijft: en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. En het thema voor de preek is: christen zijn op je werk. Christen zijn op je werk. En twee vragen, daar wil ik graag antwoord op geven. En de eerste vraag is: voor wie werk ik? En de tweede vraag is: hoe werk ik? Voor wie werk ik? Hoe werk ik? Gemeente van Christus, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn en u die op afstand verbonden bent. Verschillende van u zullen wel een bijbaantje hebben gehad. Misschien denkt u terug aan die tijd dat je dat bijbaantje had. En er zullen hier ook heel wat jongeren zijn die op dit moment een bijbaantje hebben. Sommigen kom je tegen als je loopt in de supermarkt. Anderen zie je als je de markt voorbij gaat. Verderop zie je een jongere uit onze gemeente in de bediening werken. En daar heeft er eentje ontzettend groene vingers. Daar gaat er eentje de brievenbussen langs. En dan hebben we het over de oppassers nog niet eens gehad. Een bijbaantje. Ik heb zelf ook bijbaantjes gehad. Ik dacht, ik zal eens even daaraan terugdenken. Want ja, als dominee werken kan er soms ook een beetje overkomen alsof ik als dominee het maar zeg hoe u moet werken. Maar wat weet ik daarvan? Ik heb ook bijbaantjes gehad. Een krantenwijk gehad. Ik heb geholpen bij ouderen in de tuin. En het langst heb ik gewerkt bij een gevelreinigingsbedrijf. Ruim 8 jaar lang. Graffiti verwijderen, de hoge drukspuit en zandstraalmachine, ook huizen opknappen. Dat soort werk. Dat is ook heel wat anders dan dominee zijn. Maar op een gegeven moment, toen ik daar werkte in die periode, ik heb er 8 jaar gewerkt, toen kwam ik tot geloof. Daarvoor ging ik ook wel naar de kerk, maar ja, geloof deed me eigenlijk niet zo heel erg veel. En toen ik tot geloof kwam, toen kreeg ik ook die vraag van ja, hoe ben ik nou christen op mijn werk? En toen dacht ik ineens, ja, wat moet ik met die muziek die altijd gedraaid wordt? Moet ik daar wat van vinden? Hoe moet ik nou omgaan met die ene collega die zo makkelijk een kwartiertje extra schrijft? Heb ik daar wat over te zeggen? Ik ben toch christen? En hoe moet ik omgaan met die klus waarvan ik denk, ja, volgens mij is het zwart. Heb ik daar een verantwoordelijkheid in? Hoe ben ik christen op mijn werk? En dan kun je ook denken aan, ja, moet ik nou gaan bidden voor mijn eten? Moet ik getuigen van wie de Heer voor mij is? Hoe moet dat? Toen ik een paar jaar verder was en eenmaal leerde voor dominee, toen was dat wat anders. Toen werd er op een gegeven moment zelfs iemand gewaarschuwd van het uitzendbureau. Er werd tegen hem gezegd, ja, je mag niet met die ene jonge man mee. Maar die leert voor dominee en die is heel erg in het geloof. Dus dan weet je dat alvast. Ja. Blijkbaar moet je daarvoor gewaarschuwd worden. Maar dat was later. Toen ik net tot geloof kwam, had ik wel die vraag. Hoe ben ik nou christen op mijn werk? En misschien zit je hier en zeg je, ja, die vraag heb ik helemaal niet. Boeit me niet zo. Omdat je misschien helemaal geen christen bent nog. Dat je niet echt gelooft. Of misschien ja, werk je in zo'n christelijke omgeving dat je er ook helemaal niet over na hoeft te denken. Of is het iets wat je denkt, oh, heb ik nooit over nagedacht. Of misschien denk je er wel over na. En misschien herken je iets van mij dat je op een bepaalde manier een grijze muis bent geweest. Maar nu wordt het geloof serieuzer voor jou. En je wilt echt met de Heer leven. En hoe doe je dat dan gewoon op je werk? Dan kun je natuurlijk kijken op de website christenzijnopjewerk.nl. Maar hoe doe je dat? Vaak als het gaat over christen zijn op je werk, dan denken we heel snel aan getuigen op je werk. Getuigen over wie de Heer voor je is. Dat je bidt voor je eten. En dat je wil praten over je geloof. En ook Tim Keller die schrijft in zijn boek Goed Werk. Die zegt, als je ook aan hoogopgeleide mensen vraagt, ja, wat betekent nou christen zijn op je werk? Dan wordt er vaak gezegd, ja, het belangrijkste en vaak de enige taak die je hebt is dan evangeliseren op de werkvloer. En dan wordt er vaak ook gelijk bij gezegd, ja, daar ben ik niet zo goed in.
Maar er wordt niet afgevraagd, wat zegt God eigenlijk over werk überhaupt? Wil God wel dat je werkt? Hoe belangrijk vindt God werk? En daarom wil ik vanmorgen als eerste eens die vraag neerleggen is, voor wie werk ik? Voor wie doet u eigenlijk uw werk? Voor wie doet u dat? Dan kun je natuurlijk denken, ja, voor jezelf, je moet toch geld verdienen? Misschien zeg je, ja, voor mijn gezin, je moet toch brood op de plank komen? Misschien denk je, ja, voor het bedrijf of voor de samenleving, je wilt toch ook iets bijdragen? En maar Paulus die zegt, er is nog iets diepers. Voor wie werk je ten diepste? Voor de Heer. In elk vers wat we vanmorgen gelezen hebben, staat de naam van God. Kijk maar, vers 5, Christus. Vers 6, Christus en God. Vers 7, Heere. Vers 8, Heere. Vers 9, Heere in de hemelen. En ons kernvers van vanmorgen is dus, en dien met bereidwilligheid de Heer en niet de mensen. Ja, je werkt voor jezelf, voor je gezin, voor het bedrijf, voor de samenleving. Maar wie, voor wie werken wij ten diepste? Voor de Heer. Dan gaat het over werknemers, werkgevers, ZZP'ers, stagelopers, vrijwilligers. Je mag dat doen voor Hem. Werken voor de Heer. Gewoon, je dagelijks leven, je dagelijks werk, waar je brood mee verdient. Dat doe je ten diepste voor God. Hij is ten diepste je werkgever. En ik kan me voorstellen dat iemand die scherp heeft meegelezen, dat hij zegt, ja, ho, dominee, u gaat mij net even iets te snel vanuit Efeze 6. Want het gaat hier over slaven en heren. Vers 5, slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Wil de Bijbel zeggen dat slavernij goed is dan? Slavernij is toch fout, maar hier lijkt Paulus gewoon slavernij te promoten, toch? En weer iemand dan, anders zit in de kerk en zegt, ja, het gaat hier over slaven en heren, maar slaven hebben wij toch niet meer, dus dit gedeelte is toch niet per se meer van toepassing op ons? Nou ja, zich goede punten, toch? Nou, eerst even die twee dingen, en eerst even die eerste. Hoe zit dat nou, als het gaat over slavernij? Want ja, er zijn inderdaad bijbelgeleerden en bijbelcritici die zeggen, onder andere vanuit dit gedeelte en andere gedeelten, die zeggen, de Bijbel promoot slavernij. En wij als West-Europeanen die een verleden hebben met koloniën, en kijk alleen maar naar de achtergrond van de Zwarte Piet-discussie, kunnen ons daar wat verlegen mee voelen. Wat moet je dan met deze tekst? Nou, als het gaat over slavernij en wat de Bijbel daarover zegt, dan moet je breder kijken. Want ja, de Bijbel zegt ook in 1 Korinthe 7 vers 21... bent u als slaaf geroepen, om Christus te volgen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Dus je mag ook vrij worden. En wie werkelijk wil zien wat slavernij in de Bijbel is, moet het vooral zien als een stukje bijstand, WW, ziektewet, als een soort sociale dienstverlening. Hoe dan? Nou, stel je voor dat je leefde in die tijd in Israël en je ging failliet. Je had zoveel schulden, het ging niet meer. Wat kon je dan? Dan kon je jezelf als slaaf verkopen aan een heer. Die nam je dan over met al je schulden en al je bezittingen en dan mocht je hem dienen. En dan zou hij ook zorgen dat jij te eten en te drinken hebt en een dak boven je hoofd. Veiligheid. En dat mocht ook niet langer duren dan 6 jaar... Na die 6 jaar moest je ook weer vrijgelaten worden en dan kreeg je ook spullen mee, bezittingen mee, zodat je weer opnieuw kon beginnen. Tenzij dat je met een priem naar de deur was gelopen en je oor was vastgepriemd aan de deur. Dat je zegt, ik wil voor altijd slaaf blijven. Dan mocht je dus met je oor aan de deur vastgepriemd worden. Maar slavernij is in de Bijbel dus eerder een vangnet, zodat je niet in armoede hoeft te leven. Het is de Heere God zelf, we hebben het net gelezen, zegt, ik ben de Heer uw God, ik heb u bevrijd uit de slavernij van Egypte. En wat zegt God dan? Dus ik schaf de slavernij af? Nee. Hij zegt, ik geef heilige en veilige kaders waarbinnen die slavernij juist iets kan zijn wat goed is voor het gezin, voor de persoon, voor de samenleving. Dat is Gods bedoeling. Slaven, ze mogen ook delen in de opbrengsten van de Heer. Als de Heer een goed jaar had, winst, succes, dan zei de Heer in zijn woord: laat je slaven erin delen. Dus, wij kunnen niet zeggen dat de Bijbel slavernij promoot. Het is een gegeven in die tijd. En vanuit het perspectief van wat de Heer ermee bedoelt, is het een heilig en veilig kader. Natuurlijk gaan alle slaven-eigenaren daar zo mee om, dat is de vraag. Maar dat is wel de bedoeling van de Heer. Iemand anders die kan natuurlijk zeggen: ja, wij hebben geen slaven meer. Tenminste, ik hoop niet dat als u naar uw werk gaat, dat u dan denkt: ik moet, want die slavendrijver die dwingt mij. Misschien kun je soms je baas een slavendrijver vinden, maar je bent eigenlijk geen slaaf, toch? Hier gaat het er wel over. Nou, als je dan even kijkt naar de situatie in Efeze toen, naar schatting woonden daar 300.000 inwoners. En naar schatting waren daar ongeveer 100.000 slaaf van. 1/3 van de bevolking in Efeze, naar schatting, was slaaf. Dat was dus echt een hele duidelijke werkgever-werknemer-constructie. En dat ging natuurlijk veel verder dan dat iemand zei: ik werk 40 uur voor je en dan heb ik daarnaast mijn eigen leven. Vaak was je dan helemaal in dienst van die ene Heer. En die moest ook voor jou zorgen, je woonde daar ook bij dan. Dat ging veel verder. Maar het kon ook zo gaan zoals bij Jozef. Jozef die als dat jonge mannetje daar komt in Egypte, maar die zich mag ontwikkelen, die echt een leidinggevende functie krijgt bij Potifar, waarschijnlijk dus die taal heeft geleerd, zelfs heeft leren lezen en schrijven in die taal. In die tijd is dat uniek. En hij krijgt zoveel verantwoordelijkheid dat Potifar amper ermee naar omkijkt. Zo kon dat dus gaan. En met vele Bijbeluitleggers ben ik het dus eens dat in dit gedeelte principes zitten voor werk. Voor werkgevers, werknemers, hoe werk je? En de allereerste vraag die je dan keer op keer mag beantwoorden als het gaat over al je dagelijkse werk en studie: voor wie doe ik het nou? En dat is voor de Heere. Voor Hij die gezegd heeft: 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. En dan moeten we dus vanmorgen, als we dan met elkaar zeggen: wij doen het voor de Heere, dan moet je eens even kijken naar Hem. Want hoe wordt de Heere getekend in de Bijbel? In Genesis 1 wordt al getekend dat de Heere iemand is die zelf werkt. Genesis 1 vers 1. God schiep de hemel en de aarde. God is zelf, wordt zelf aan ons geopenbaard, bekendgemaakt als een God die zelf werkt. Hij brengt orde. Hij vult leegte. Hij creëert een werkelijkheid. En hij kan zeggen: het is zeer goed. En het is toch ook bijzonder dat als de Zoon van God naar de aarde komt, dan kijken wij in de verkondigingen, dat is ook logisch, want de evangelie er aanleiding toe geven, kijken we naar dit 3 jaar dat hij zijn bediening heeft gehad, na de doop. Maar hij is langer timmerman geweest dan dat hij zijn werk gedaan heeft richting het kruis. Wonderlijk, toch? In Markus 6 wordt gezegd: is dit niet de timmerman? Hij heeft gewerkt met spijkers. Misschien wel in een werkplaats of op mensen thuis klusjes opgeknapt. Vlakbij Nazareth werd de stad Zippori gebouwd. Misschien heeft hij wel meegebouwd. De Heer Jezus, hij werkt. In Johannes 5 zegt hij ook, vers 5, 17. Mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Jezus, tijdens zijn leven zien we hem actief. Reizen. Onderwijs geven. Genezen. En zelfs nu hij in de hemel is, hij bereidt een plaats. Hij pleit voor ons. Hij stuurt de Geest. Hij staat als Stefanus wordt gestenigd. De Geest is ook actief. Hij overtuigt. Hij troost. Hij leidt. God, hem dienen wij. En hij zelf wordt getekend als een actieve God. En dan geeft die God, die geeft al het begin van de Bijbel, de allereerste woorden van de Heere tegen ons als mensen. Waar gaan die over? Die gaan over werken. Genesis 1 vers 28... Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren die over de aarde kruipen. De eerste woorden van de Heere God tot de mens zijn: vervul de aarde, onderwerp haar, heers over. Bijzonder toch? Of je nu hier zit vanmorgen als hovenier, of hoofdbeveiliging, of je bent HR-adviseur, of misschien ben je wel schilder, slager, schoonmaker. De eerste woorden die God tot de mens spreekt gaan over je inzetten op de aarde. Dus als jij een heg snoeit, mag je dat zien als een roeping van God. Als jij bezig bent met de administratie van het bedrijf te doen, dan is dat iets wat past bij die roeping van de Heere. Als je een kozijn in de verf zet, is dat iets wat de Heere van ons vraagt. De allereerste roeping van God als het gaat over werk is niet allereerst getuigen of bidden voor je eten. Maar is allereerst dat je beseft, dit werk, dat is een opdracht van de Heere. Hij is ten diepste degene die mij roept tot inzet. Dan kun je vanmorgen ook zitten en zeggen: oké, ik heb intussen helder. God is degene voor wie ik mag werken. En zo zet ik me in. Maar ja, dan zit je hier. En dan denk je aan de afgelopen week. En zeg je: ja, ik vind mijn werk echt niet leuk hoor. Of misschien zit je en zeg je: ja, mijn werk valt me gewoon ontzettend zwaar. Ik zou het wel willen, maar lichamelijk of in mijn hoofd. Ik trek het gewoon niet. Een ander zegt: ik ben ziek. En die kan niet meer aan dan. Ja, broeders en zusters, volgens de cijfers van afgelopen jaar heeft 1 op de 7 werknemers last van burn-out klachten. Bijna 1,3 miljoen Nederlanders. Bijna 520.000 werknemers noemen werkdruk als belangrijkste reden voor hun afwezigheid en ziekmelden. Vorig jaar werden er 11 miljoen dagen ziek gemeld. Totaal 11 miljoen dagen waren ze ziek thuis. Het leven is niet altijd makkelijk. Wat als je chronisch ziek bent? Als je het lastig vindt? Als je gehandicapt bent? Of je ziet een kind dat gehandicapt is en die... ja, wat moet die? Kijk, broeders en zusters, die opdracht klonk in het paradijs. Maar direct na de zondeval zegt de Heere God: de aardbodem is omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Er is als het ware een vloek over ons werk komen te liggen. Dan zeg ik: voor wie werk ik? Voor de Heere. Maar het werk kan betekenen zwoegen, zweten, doorns, distels. En misschien weet jij uit eigen ervaring wat dat is. En zou je meer willen? Voor wie werk je? Werk je dan allereerst voor je werkgever, dat hij positief is? Werk je allereerst dat mensen kunnen zeggen: je bent echt een geweldig iemand? Voor wie werk je? Je werkt voor de Heere, toch? Voor diegene die jou gemaakt heeft. Die precies weet wat je mogelijkheden zijn en onmogelijkheden zijn. Je mag het aan hem geven. En kijk dan vanmorgen alsjeblieft ook naar de Heer Jezus. Want hij heeft de wereld gezien zoals die volmaakt was. Maar hij stapt in deze wereld vol zwoegen, zweten, doorns en distels. En de Heer Jezus, tijdens zijn leven, hij heeft maar 33 jaar geleefd. En een tijdje geleden noemde ik het ook al. Maar als ik naar de Heer Jezus kijk, dan kijk ik naar al die dingen die hij doet. Maar kijk eens naar wat hij allemaal niet doet. Hij is de Zoon van God, degene die alles ziet, al die ellende ziet. Maar hij heeft maar 3 jaar, is hij openbaar bezig geweest met genezen, verkondigen. Je zou toch zeggen dat dat veel groter gekund, veel beter. Maar toch kan de Heer Jezus aan het einde van zijn leven zeggen: Vader, ik heb het werk dat u mij te doen gaf, heb ik gedaan en het is volbracht. Is dat niet heerlijk? De Heer Jezus doet zoveel dingen niet. En als u zegt: ik zou zoveel meer dingen willen, maar ik loop tegen mijn grenzen aan. Wat dan? De Heer Jezus deed ook zoveel dingen niet. Maar je mag het voor hem doen. Voor hij die zoveel voor jou gedaan heeft. Die zijn leven wilde geven aan het kruis. Die tot nu toe voor je bidt en pleit. En ik hoop van harte dat wij allemaal hem lief hebben en dienen. En als je dan moeilijk hebt op je werk, of je vraagt je af, wat moet ik? Weet, hij is de hoge priester die medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Een tijdje geleden las ik een boek, een paar jaar geleden al, van een Chinees. En die Chinees die had medicijnen gestudeerd en wil arts worden. Maar hij kwam tot geloof. En hij werd opgepakt, want ja, dat mocht toen niet. Je mag geen christen zijn en je mag er niet uit leven. En hij werd in de gevangenis gezet. En toen in zijn gevangenschap moest hij schoenen repareren, vloeren dweilen en emmers met ontlasting, poep en plas opruimen. Nou, dat is niet iets wat je uitkiest, zeker niet in zo'n gevangenissituatie. Zeker niet als je medicijnen hebt gestudeerd. En toch beschrijft dat boek hoe hij dat met volle inzet deed. Waarom deed hij dat? Voor zijn opdrachtgevers, voor de rechters? Nee, omdat hij een diep besef had. Zou het vandaag de dag zijn dat de Heere terugkomt? Geef mij vandaag de dingen te doen die ik moet doen, Heere. Laat mij de beste schoenmaker zijn. De beste dweiler worden. Ik wil de beste opruimer van ontlasting zijn. Want ik doe het voor hem. Hoe kun je je werk doen? Hoe kun je het volhouden? Voor wie doe je het? Allereerst voor hem. Allereerst dus, voor wie werk ik? En nu als tweede, hoe werk ik dan? Want ja, werk is dus een roeping van de Heere. Hij roept ons ertoe op. Maar werk kan ook een afgod worden. Kijk, als je werk zo groot wordt dat je huwelijk ten onder gaat, gaat er iets gruwelijk mis. Als je werk zo belangrijk voor je wordt dat je kinderen niet meer op kunt voeden, gaat er wel iets mis. En ik had het er gisteren met een paar vrienden over. Ik zeg, hoe ervaren jullie dat nou? Hè? Ik ben natuurlijk predikant. En hoe ervaren jullie dat nou? Jullie hebben werk buitenshuis. En hoe is dat voor jullie? En toen hadden we het er zo over. En toen herkenden we dat je soms uit je werk komt. En dan zit je aan tafel tijdens het eten. En dan ben je er lichamelijk wel, maar met je hoofd ben je er gewoon soms gewoon niet bij. Nou, is dat, ik zie aan wat herkenning in de gemeente. Dat herkennen we hier dus ook. Dat gebeurt gewoon soms. Is dat erg? Dat kan gewoon natuurlijk een keer gebeuren. Er kan iets gebeuren waardoor je gewoon vol bent in je hoofd. Maar als dat nou standaard de situatie is, gaat er denk ik wel wat mis. Paulus die gebruikt de volgorde: huwelijk, gezin, werk. De God die ons roept tot werken, wil ons ook ervoor bewaren dat werk een afgod wordt. En dan mogen we onszelf ook afvragen, hoe willen wij voor de Heere werken? Hoe mogen wij voor hem werken? Zou de Heere God hetzelfde van u vragen als u van u vraagt wat betreft uw werkzaamheden en je studie? Zou de Heere God hetzelfde van jou vragen als jij van jezelf vraagt? Zou de Heere God hetzelfde van jou vragen als je werkgever vraagt? Zou de Heere God hetzelfde van jouw werknemers vragen als jij van je werknemers vraagt? Hoe werken wij? Kijk, als je vers 5 tot en met 9 op je in laat werken, dan kom je dus heel vaak de naam van de Heere tegen. En dan lijkt het in vers 5 tot en met 8 alleen maar te gaan over de slaven, over degene die onder een leidinggevende, onder een werknemer, werkgever werken. Maar dan staat er in vers 9, gericht op de Heeren, de werkgevers, doe hetzelfde bij hen. Met andere woorden, alles wat daarvoor staat geldt ook voor de werkgevers, doe hetzelfde. Hoe ga je dan met elkaar om? Nou, er staan daar een heel aantal dingen. En voor deze preek heb ik het met 3 woorden samengevat. 3 B's. Bereidwillig, betrouwbaar en beloning. Bereidwillig, betrouwbaar en beloning. Bereidwillig, ja, kijk in vers 5. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven. Gehoorzaam zijn, met vrees en beven. Moet je bang zijn? Bang voor slaag? Nee. Nee, Paulus gebruikt dat woord vaker. Vrees en beven gebruikt hij als hij zegt, ik ben in Korinthe geweest en ik was daar met vrees en beven. En werk uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat betekent met respect. Met eerbied. Bereid om de minste te zijn, met achting voor die ander. En je zou ook kunnen zeggen, met hart en ziel. Dat is helemaal toegewijd. Met volle inzet. Hoe werk ik? Bereid tot volle inzet. Ga naar de mier, luiaard, zei de spreukendichter. Kijk naar de mier, hoe ijverig die is. Zie haar wegen, word wijs. Iemand die lui is, wordt in het spreukenboek vergeleken met een deur. Hè? Een deur die hangt in een scharnier, die kan die kant op, van die kant op. Dat gaat een beetje heen en weer. Nou, zo is iemand die lui is, die ligt zo in zijn bed. Ze maakt een keertje zo en een keertje zo en zo. En... lui. Nee, wees bereid tot inzet. En in 2 Thessalonicenzen 3 lees je ook van christenen die zeggen, ja, weet je wat? De Heer Jezus komt toch spoedig terug. Wij hoeven echt niet meer te werken, hoor. Wij kunnen prima op kosten van anderen leven, want ja, de Heer Jezus komt terug, dus. Nee, zegt Paulus, nee. Werk is een roeping van God. Zet je in. Prediker zegt, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met volle inzet. Doe dat naar uw vermogen. Waarom? Niet omdat je werkgever zoveel respect afdwingt, want hij zoveel beter is dan jij. Maar wij dienen Christus. Ik heb respect voor Christus. En daarom heb ik respect voor mijn leidinggevende. Als de Heer Jezus wat zegt, dan willen wij gehoorzamen, toch? Zo geldt dat toch hier ook? En wat als je dat nu vanmorgen lastig vindt? Want jij hebt misschien wel een leidinggevende op je werk of gehad, waarvan je zegt, oh, wat een kwal. Je ging zo over mijn grenzen heen. En nu moet ik maandag weer naar mijn werk. En man, ik ontloop hem. Hoe moet je daarmee omgaan? Moet je dan echt zo bereidwillig zijn? Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, kijk dan bijvoorbeeld eens in 1 Petrus 2, vers 18 en 19. Daar zegt Petrus, huisslaven, die bij het huis zijn, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Die ook. Oké. Want, zegt hij erachteraan, dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt, je praat ze niet goed, maar je verdraagt ze, die een pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Het is de genade van God als je naar je geweten zegt waarom. Maar dat je het verdraagt en dat je daardoor gevormd wordt. Kijk, Jozef, hij wordt verkocht naar Egypte. En hij gaat daar dienen voor Potifar. Hij is bereidwillig. Terwijl hij ook kan denken, ja, waarom nou? Pas geleden sprak ik iemand en die zei, maar ik heb echt geen zin om als christen veel te doen voor deze samenleving, hoor. Ik wil alleen maar christelijk werk doen, want deze samenleving, dat, ja, wat moet je daar nou mee, hè? Steeds minder christelijk. Dan ben ik liever fulltime bezig met iets in het koninkrijk van God. Nou, dat kan iets heel moois zijn. Maar kijk dan bijvoorbeeld naar Jeremia 29. Daar geeft de Heere God de opdracht aan die mensen daar in Babel, goddeloze samenleving, zoek de vrede voor de stad. Want in haar vrede zult u vrede hebben. Dus wees gewoon betrokken in je samenleving. Doe mee. Wees bereidwillig als werknemer, maar ook als werkgever. Laat het dreigen achterwege, schrijft Paulus. Misschien ben je wel werkgever. Ben je leidinggevende? Niet dreigen. Als jij niet presteert, dan. Als je zo doorgaat, dan. Het is jouw schuld, dat. Het zijn gevaarlijke dingen. In een artikel van afgelopen vrijdag las ik dat 3 miljoen werkenden in Nederland ervaren intimidatie op de werkvloer. Vooral vanuit leidinggevenden. Het gebeurt dus niet alleen maar op de tv bij De Wereld Draait Door, maar het gebeurt op heel veel plaatsen. In Jesaja 58, daar zegt de Heer, jullie kunnen wel naar mij komen, hè? En je kunt wel de feesten vieren en de offers brengen en je kunt wel vasten tot mijn eer, maar jullie onderdrukken jullie arbeiders. En daarom, ik heb er een hekel aan, Je kunt wel vroom in de kerk zitten, maar als je morgen je werknemers onderdrukt, of het personeel wat onder jou gesteld is, niet eerlijk en niet netjes behandeld, dan zegt de Heer, ja, dat kan niet. Wees bereidwillig. En dat kan soms best wel lastig zijn, hè? Dat besef ik ook. Want wat als je hier zit als leidinggevende of als werkgever en je wilt eigenlijk heel graag voor die ander zorgen. Maar die ander die heeft een positie waarvan je zegt, het gaat niet goed. En die ander ziet dat niet. En je moet hem dan ontslaan misschien wel vanwege de cijfers van het bedrijf. En dat is echt lastig. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, je kunt toch ook niet maar aan blijven modderen en daarmee het bedrijf ondersteboven laten gaan, toch? Ik besef dat dat heel veel wijsheid vraagt. En dan mag je, maar laat in ieder geval voor jezelf een intentie zijn. Ik dien God en een bereidheid om het goede te zoeken voor die ene persoon waarvan je zegt, die zit niet goed op zijn plek en die vind ik misschien wel altijd aardig. En ik zoek ook het goede voor het hele bedrijf. Ik zoek het goede. Ik ben bereid om het goede te zoeken. En dan moet ik soms moeilijke keuzes maken. Maar de Heere weet dat ik dat echt voor Gods aangezicht doe. Eerlijk en oprecht. En wees dan dus niet alleen bereidwillig, maar ook betrouwbaar. Wees oprecht van hart. In eenvoud van hart. Niet dubbelhartig dus. Niet met een dubbele agenda. Maar wees transparant. Paulus schrijft hier, niet met ogendienst. Als mensenbehagers. Als jouw baas kijkt op je werk, nou dan vul jij vakken zo. Maar als die weg is, sta je te kletsen met je collega. Komt hij eraan, ga je weer als een trein. Of misschien probeer je wel een wit voetje te halen bij je leidinggevende. Want wat hij gedaan heeft, hè, en zij, en je klaagt over een ander en je laat ermee zien hoe goed je zelf bent. Nee, wees betrouwbaar. Laat je ja, ja zijn. Je nee, nee. Het is toch bijzonder dat Jozef getekend wordt als jonge man. Dat hij betrouwbaar is, toegewijd, gehoorzaam, betrouwbaar. En hoe doe je dat als je een lastige baas hebt? Want ja, net zei ik al, je zou maar een werknemer hebben en je moet hem ontslaan. Dat is lastig. Wat als je een werkgever hebt die je niet prettig vindt? Een bron van ergernis voor je. Gaat met lood in je schoenen naar je werk. Je kunt natuurlijk veranderen van baan, maar misschien kun je je soms ook afvragen, waarom reageer ik zo op hem? Is er misschien een verandering nodig bij mij in mijn hart? Heb je er al voor gebeden? En overleg ook eens met anderen. Wees in ieder geval, hoe dat ook is, wees betrouwbaar. Als christen op je werk. Net als Jozef. Jozef is betrouwbaar bij Potifar. Jozef is betrouwbaar in de gevangenis. En dat is de manier waarop God hem klaarmaakt, zodat hij later onderkoning kan zijn. God kan je vormen door moeilijke omstandigheden heen. En dan denk ik dat ik vanmorgen ook iets moet zeggen over MeToo. De cijfers zeggen dat 40% van de Nederlanders in meerdere of mindere mate te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. 40%. Dat is wat? 10 collega's, 4. 1 op de 3 werknemers flirt op het werk. Wees betrouwbaar. Als je ja-woord gegeven hebt aan je vrouw, laat dat merken op je werk. En aan je man net zo goed. Jozef die krijgt ook te maken met toenadering. Maar hij blijft trouw. Trouw aan zijn werkgever. En hij beseft, ik werk ten diepste voor God. Want hoe zou ik zo'n kwaad kunnen doen voor hem? Wees zo betrouwbaar. En zo het 5e evangelie. Hoe werk ik? Bereidwillig, betrouwbaar, als laatste B, de beloning, vers 8. U weet immers dat wat iedereen goed gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. God beloont mij ten diepste. Natuurlijk, ik krijg mijn salaris, ik krijg hopelijk goede waardering en ik krijg een beloning. Maar broeders en zusters, de Heere zal het teruggeven hoe jij geweest bent. Hoe je omgegaan bent met de mensen om je heen. Staat in Openbaring 14 vers 13. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen. En hun werken volgen met hen. Nee, die werken zijn dus niet de reden waarom je bij de Heere mag komen. Maar ze volgen wel. Hoe jij je hier deze aarde hebt ingezet, hoe wij dat hebben gedaan, dat volgt. De Heere doet er iets mee. Goed gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in de vreugde van uw Heer. De Heer Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven. En de erfenis is al klaar. En ieder die met hem leeft en beseft, ik werk voor hem. En hij bepaalt hoe ik mag werken. Mag weten, ja, de beloning hier op aarde. Dat geld, het is straks niks meer. Maar de beloning die de Heer mij geeft, is tot een eeuwigheid vol waarde. En daarom wil ik christen zijn op mijn werk. Voor wie werk ik? Ten diepste voor de Heer. Hoe werk ik? Bereidwillig. Betrouwbaar. Beseffend dat de beloning van hem komt. Dan kijk ik samen met u graag nog één keer naar de Heer Jezus. Hij was zo bereidwillig om naar deze aarde te komen. Bereid om timmerman te zijn. Bereid om als een worm te kruipen door Gethsemane. Bereid om als een timmerman genageld te worden aan een hout. Hij is bereid om nu voor ons te bidden. Hij is bereid om de geest te sturen. Wonderlijk toch? En als je dan nu weer aan het werk mag, besef dan dat de beloning komt. Maar ook als het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat er dan ook iets is. Het is niet helemaal duidelijk wat. Maar dat we hem mogen dienen. De Openbaring 22 staat. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Maar dan volmaakt. Dan zul je geen last meer hebben, broeder, van je burn-out. Dan zul je geen last meer hebben van je lichamelijke klachten, zuster. En jongeren, dan zul je niet meer worstelen met wie je bent. Dan zullen alle doorns en distels verdwenen zijn. Dan is het zwoegen en zweten voorbij. Dan mogen we hem dienen zoals de engelen dat nu in heerlijkheid mogen doen. En nu zeggen we dienen hem. We zien maar iets van hem. Maar dan mag je hem dienen. Omdat je hem ziet. Hoe heerlijk zal dat zijn. Juicht aarde. Juicht alom de Heer. Dient God met blijdschap. Geeft hem eer. Amen. Zullen we samen danken en ook bidden. Heren, wij danken u voor uw werk. Voor dat wat u gedaan hebt. U heeft deze wereld geschapen. Ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. En heren, ook al ligt het onder de vloek. Toch, heren, zien we daarin nog iets van uw hand. En van uw macht en majesteit en van uw scheppingskracht. Heren, wij danken u dat wij alsof opnieuw leven mogen zien. Dat we dan mogen beseffen, ontzagwekkend wonderlijk gemaakt door u. Geweven in de moederschoot. Heren, uw hand is te zien in de schepping. Maar uw hand is ook te zien in het feit dat wij als gemeente samen mogen komen. En aan elkaar verbonden zijn. Heren, dat is toch een wonder. Het is uw werk. Als u niet had gewerkt, heren, dan hadden we niet geweest. Het is uw werk. Het is uw kerk. We vragen u, heren, versterkt u wat u zelf hebt gewerkt. Heren, wees niet bijzonder bij diegenen die zich helemaal niet afvragen hoe je christen kan zijn op je werk. Omdat ze niet geloven. Heren, het is ons verlangen dat wij allen u leren kennen. En met uw leven. Bewerk dat met uw geest, heren. Zend ook uw engelenwacht om ons heen als we het soms moeilijk vinden om als christen onze plaats op ons werk in te nemen. Geeft u ons wijsheid. Zegent u werkgevers, heren. Weet welke verantwoordelijkheid ze hebben. Geef dat hun leiding geven. De typeren mag zijn als bereidwillig, betrouwbaar. En beseffen dat de grootste beloning uiteindelijk van u is. En dat het hier gaat om aardse dingen. Heer, onze God zegent u en ieder die een leidinggevende positie heeft. U weet, heren, hoe lastig het soms kan zijn om keuzes te maken. Ook in moeilijke omstandigheden. Heren, geeft u dan wijsheid. Heren, wilt u ons daarbij helpen? En geef u dat uw naam. Om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Heer, onze God, we bidden u voor ieder die zelf onder een leidinggevende werkt. Heren, u weet dat het makkelijk is of moeilijk. Geef dat het goed is om zo ook een roeping te vervullen. Om brood op de plank te krijgen, maar om ook daarin u te dienen. Heren, bewaar ons er alle voor dat werk, dat onze inzet te groot wordt. Dat het een afgod wordt. Opent u onze ogen ervoor, heren, als dat zo is. Zegen ons, heren, als het misschien ten koste gaat van ons gezin, ons huwelijk. Heren, help ons om daar eerlijk over te spreken met elkaar en om te zoeken wellicht naar een oplossing. Heren, grote God, zegent u ook in ieder die geen werk heeft, maar dat wel zou willen. Die werkeloos is. Wilt u werk geven op uw tijd. Wees bij diegene die beperkt wordt door lichamelijke en psychische omstandigheden in het bezig zijn in uw koninkrijk. Heren, zegent u in het bijzonder ook de vrijwilligers. Zij die zich inzetten. Ze krijgen er hier op aarde misschien waardering voor. Maar geen beloningen. Onze maatschappij staat het soms zo scheef. Omdat werk waarvoor betaald wordt hoger aangezien wordt. En wilt u zijn, heren, bij de vrijwilligers. Voor al het werk wat gedaan wordt. Dank u wel dat ze daar de energie voor krijgen. Heren, u weet ook voor diegene die moet zorgen. Het gezin. Dat veel vraagt. Dat misschien een offer vraagt, omdat je graag zou willen werken voor een bedrijf of een organisatie. Heren, wees ook dan nabij. Grote God, wees die bij een ieder die met pensioen is, die AOW krijgt, die niet meer voor geld hoeft te werken. Heren, u weet welke activiteiten we dan nog kunnen ontplooien. En geef ook dat we dan, de avond van het leven, ja, door u gezegend mogen worden en tot zegen mogen zijn. Heren, we vragen u ook om vergeving. Als we werk op een verkeerde manier hebben getaxeerd. Dat we morgen misschien inzien. Heren, wilt u het ons vergeven? Vergeef u het ons ook als wij misschien producten hebben gekocht. Die er aan bijgedragen hebben dat anderen als slaaf hebben moeten arbeiden. We hebben er niet direct zicht op, heren, maar wilt u het vergeven? Wilt u geven dat er eerlijkere dingen komen? Helpt u ons ook om daar keuzes in te maken, zodat we niet indirect door onze keuzes anderen als slaven behandelen. Heer onze God, Onze ogen zijn op u. U kent ons. En neem ons in uw dienst. En geef dat wij zo met de mond u de lof mogen zingen. Geef ook ons wijsheid om te getuigen op ons werk. Help ons om keer op keer in contact te zijn met u. En om aan de hand van u alle taken op ons te nemen. Geef dat om ons, uw naam niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Heer onze God, wij prijzen uw grote naam voor de toekomst die wacht. Heren, daar hebben we geen recht op. Dat is geen beloning die we verdienen. Maar u, Heer Jezus Christus, hebt het werk volbracht. En de erfenis is klaar. Geef dat we alle mogen delen in die erfenis. Daarna uit mogen zien in eens in volmaaktheid. U mogen dienen, loven en prijzen. Heren, leer ons dat nu al. In de gebrokenheid van het leven. Zien op u. Ja, geprezen zij u. Drie enige God, Vader, Zoon en Geest, nu en tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Laten we in onze slotzang de Heere bezingen om zijn grote werken. Des Heere werken zijn zeer groot. En ik wijs u nog op dat u uw gaven mag geven, digitaal of eventueel bij de collectezakken. De uitgang van de kerkzaal. Laten we zingen. Psalm 111, vers 2 en 6. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.